vrouwen dus, ja. Die meedoen met de gesprekken die altijd plaatsvinden tussen krakers en ME'ers. En dit zijn dus de krakers. ME'ers hebben helaas niet voor de microfoon. Maar het was wel leuk geweest als die erbij waren ook bij dit gesprek voor de keizer. Maar goed. En nou, dit naar aanleiding van de uitzending over die gesprekken die woensdagavond, aanstaande woensdagavond op tv komt. Maar misschien kunnen jullie zelf even inleiden wanneer dat precies is en hoe die uitzending gegaan is. Omdat ik al begrepen heb dat alles al opgenomen is nu van tevoren.
Ja. Het programma heet Kenmerk en het is van Icon en het wordt uitgezonden woensdagavond 7:45, 18 november.
Kunnen jullie een beetje vertellen hoe de uitzending gegaan is?
Nou, het is vorige week opgenomen. Er is 2,5 uur gefilmd, of video was het. De uitzending duurde dus maar 25 minuten, dus er zal veel geknipt worden. We hebben met elkaar besproken welke onderwerpen we het meest essentieel vonden en het meest representatief vonden voor de afgelopen 8 maanden.
Welke onderwerpen waren dat? Kun je dat ook even erbij vertellen?
Nou, we hebben het gehad over verantwoordelijkheid, je eigen verantwoordelijkheid in hetgeen je doet. En het grenzen verleggen in het kader van, nou, ik moet gehoorzamen. Dus wat ze ook zeggen, ik doe braaf wat me opgedragen wordt. We hebben het gehad over geweld. We hebben het gehad over, ja, waar de oorzaken eigenlijk van de hele woningnood vandaan komen. Gemeente, speculatie, al die dingen. We hebben het even denken hoor. Ja, over justitie hebben we het ook nog gehad. En over een stukje leegstandswet, meen ik. Ja, we hebben het over, in die 2,5 uur over enorm veel gehad. Maar ik weet niet precies wat er allemaal van overblijft.
Maar kunnen mensen dan woensdag zelf zien? Hoeven we dus niet te vertellen. Ja. Maar gaan we verder over hoe de uitzending gebeurd is.
Ja, nou, het is zo gegaan dat de sfeer eigenlijk de laatste maand bijna gezellig werd tussen die mensen en wij. Omdat je elkaar toch, je gaat elkaar meer vertrouwen en je leert elkaar beter kennen. En we waren best wel bang voor dat het dat een heel gezellig sfeertje of zo, dat het zo over zou komen. En ja, dat was toch niet de bedoeling. En toen hebben we proberen terug te halen hoe ook weer de eerste keren waren dat we bij elkaar zaten. En toen was het heel gespannen en met heel veel wantrouwen en een beetje aftasten van wat zijn het voor lui. En zo zouden zij ook naar ons van wat zijn het voor lui. En, maar als je de hete punten weer boven haalt, waarover je gewoon iedere keer toch weer kwaad wordt, dan is het niet zo moeilijk om dat terug te krijgen. Dus ik ben niet bang voor dat het er heel vriendelijk en gezellig uitziet. Want het ging gelukkig toch alweer bekend fel toe. Maar het is wel zo dat, dat er een bepaalde vorm van respect naar elkaar gegroeid is in de afgelopen maanden. Maar dat zegt niets over dat we het daardoor meer eens zijn geworden. Ik bedoel, je eigen standpunten blijf je in veel gevallen toch houden. Al heb ik wel het idee dat zij door de informatie over heel veel dingen die wij hun gegeven hebben, toch wel ook wel veranderd zijn in hun mening het afgelopen half jaar.
Maar dit gaat over de gesprekken zoals die het afgelopen half jaar plaatsvonden. Maar die uitzending, kunnen jullie zelf bepalen wat erin komt en hoe gaat dat?
Nou, er is zowel iemand van hun als van de ME als iemand van ons bij de montage. En dat is heel goed geregeld. Wij hebben ook allemaal een veto, inclusief het Icon, om als we de uitzending niet verantwoord vinden te zeggen, nou, mooi niet op tv.
Dus het kan dus eventueel nog niet doorgaan ook.
Ja, het is alles onder voorbehoud.
Kunnen jullie, dat was over die uitzending, maar kunnen jullie verder iets meer vertellen over hoe die gesprekken zijn gegaan en hoe jullie bij elkaar zijn gekomen en wat voor mensen er bijvoorbeeld, jullie zijn dan krakers uit een bepaald pand, maar hoe die politie, hoe die samenstelling van die politiepraters is en met hoeveel mensen zitten er tegenover jullie van de politie?
Nou, we zijn krakers uit twee panden. Oh. En de samenstelling van de politie die is als volgt gegaan van Aad van Berkel. Ja, het is begonnen met dat wij vanuit ons pand een brief hebben geschreven aan Aad van Berkel. Die was een ME'er die geweigerd heeft zich vorig jaar bij Dodewaard te laten inzetten. Mm-hmm. En wij hebben dus een brief geschreven dat we dat heel goed van hem vonden. En toen verteld dat we rondliepen met het idee dus een aantal ME'ers die actief zijn in Amsterdam te benaderen. Om eens met elkaar om de tafel te gaan zitten. En toen heeft hij weer Frans Denkers, een politiepsycholoog, benaderd. Die kende die. En die is toen zo'n beetje in het Amsterdamse politiekorps gaan rondvragen naar ME'ers die geïnteresseerd waren in die gesprekken. Nou, er zijn toen allerlei verschillende politiemensen uitgekomen. Er zit bij die gesprekken één iemand die is gewoon agent. En er zitten twee inspecteurs en er zit één hoofdagente, die zit er niet bij de ME, maar die was wel heel geïnteresseerd, dus die doet ook mee. En nou, zo op het allerlaatst is Eloud erbij gekomen. Nou, die is iets heel hoogs, dat vergeet ik steeds.
Hoogst in de vormdienst.
Van de Leijmansgrachten.
Ja. En het zijn... het zijn toch de mensen binnen het politiekorps die openstaan naar krakers. En dat betekent toch dat het de meest progressieve mensen uit het politiekorps zijn. Want er zijn er toch een heleboel die zeggen van, met krakers praten, dat doe je niet. Daar sla je op.
Maar jullie hebben net al een beetje verteld over wat jullie praten en wat er ook in die uitzending zit. Maar hoe werkt dat, denk je, door naar andere groepen? Je vertelt net van, het zijn de meest progressieve mensen binnen de politie met wie jullie praten, maar al die andere rechtse zakken, hoe zit het daarmee?
Het blijkt dat het best wel doorweegt naar hun achterban of zo. Dat na zo'n gesprek, dat de volgende ochtend opzij op het bureau weer daar met heel veel van hun mensen over praten. En dat er ook heel veel interesse vanuit die politiebureaus is en vanuit die korpsen van hoe is het gegaan en waar hebben we het over gehad. Maar ja, in hoeverre dat nou echt doorwerkt. We merken wel dat er bij hunzelf veel verandert. Dat ze over een aantal dingen toch veel meer zijn gaan nadenken. En dat ze ook bij dingen veel twijfel krijgen. En
wat voor dingen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld over toepassen van geweld en of zich wel of niet kunnen laten sturen naar iets? Of
ja, dat is bijvoorbeeld toen we hebben ze een keer ons pand laten zien van binnen. En toen ze dat eenmaal gezien hadden, werd voor hun begon veel meer te leven het idee van waarom krakers nou, zich niet zomaar eruit laten zetten. Toen ze. We hebben helemaal de geschiedenis van het pand verteld. En we hebben laten zien wat we allemaal verbouwd hebben. En hoeveel werk daarin zit. En hoeveel energie. En hoe we leven met elkaar in die woongroep. En toen ging er voor hun echt iets van, ik kan me voorstellen dat je daar niet zomaar uit laat slaan. En dat het veel meer voor je betekent dan gewoon maar een huis waar je uit moet. Mm-hmm. En van daaruit, er was bijvoorbeeld één agent bij die... Die wilde niet komen kijken bij ons, omdat die zei van als ik jullie pand van binnen gezien heb en jullie verhaal erbij gehoord heb, dan ik word later erop afgestuurd, dan kan ik dat niet meer ontruimen. Ja. Nou, op zich vonden wij het toen heel jammer dat hij die keus maakte en niet zei van ik wil de pand wel zien en ik ontruim het dus later niet meer als dat moet. Ja. Maar het betekent wel van... Dat ze geconfronteerd worden met een heleboel dingen die ze toch wel moeilijk vinden.
Ik denk niet dat ze door die gesprekken zullen weigeren bepaalde opdrachten te voltooien. Maar wel dat ze bereid zijn om veel fantasierijker en creatiever met die opdracht om te gaan. En dat ze ook wel bereid zijn om als ze mogelijkheden zien om dingen anders te doen, dat ze dat ook wel aangrijpen. Ik weet bijvoorbeeld dat ze ook wel bezig zijn met wat zijn onze mogelijkheden dan? Dat ook ons gevraagd hebben. Wat zouden wij kunnen doen? Want wij weten het gewoon niet. Nou, dat wij dan ook wel hun suggesties gegeven hebben van we verwachten niet dat jullie gewoon zeggen, ik doe dit niet meer. Want dat hebben we nou wel door, dat je dat toch niet bij ze bereikt. Maar je kan wel een brief naar Polak schrijven van met een aantal mensen en laten blijken van jullie veroorzaken iedere keer de drek en wij hebben een stoffer- en blikfunctie door iedere keer die drek weer op te vegen. Mm. En ga zelf maar met die krakers praten, want ons zien ze toch niet als onderhandelaars of gesprekspartners. Doe het zelf maar. En die dingen hebben ze ook wel gedaan. En dan is het Polak die het af laat weten, die schrijft dan weer terug aan de politie. Maar ze zijn wel zoekende.
Ja, want ik vraag me dan af wat je bedoelt met fantasievoller en creatiever met zoiets omgaan. Van hoe ga je fantasievoller en creatiever met een ontruimingsbevel om? Ja. Bedoel, dan is het ja of nee. En ik denk in alle gevallen ja, omdat je binnen de politie niet iets kunt weigeren.
Ja, dat is waar. Nou, daar vallen wij hun dan ook wel op aan. Van het is heel leuk of je het nou... zij zeggen, wij hebben de mogelijkheid te doen. Wij hebben de mogelijkheid van, het kan met de wapenstok, het kan hard, het kan zacht, het kan met weinig traangas, het kan met veel traangas. Het kan, dan noemen ze een aantal manieren op. Het kan heel vriendelijk, het kan met veel geduld, het kan met 3 keer eloud sturen, weet ik van waarmee het allemaal kan. Maar het gebeurt toch, weet je. Ja. Nou, en dat gebeurt toch, daar gaan wij dan wel tegen tekeer. Van, het gebeurt toch, gebruik... mogelijkheden om te zeggen dat je die opdracht niet ziet zitten. Ja. En dat verwacht ik niet dat je daarmee je uniform inlevert en bij de politie weggaat. Dat lijkt me eigenlijk ook niet zo goed, want bij het begin dacht ik nog wel van het zou te gek zijn als een paar mensen bij de politie weggingen. Maar nu denk ik, die zijn nog een beetje kritisch volk. Blijf in godsnaam daar en ga die verrechtsing een beetje tegen. Want dat is ook een reden waarom zij wel met ons wilden praten. Dat ze zelf ook ontzettend angst hebben over de verrechtsing binnen het politieapparaat. En dat ze dat stuk voor stuk ook toegeven aan ons. Van, het is niet best.
Ja, want inderdaad, daarbij denk ik dan aan het onderzoek dat gedaan is over de politie. Maar duidelijk werd dan dat het grootste gedeelte VVD en CDA stemt. Ja. Of nog rechtser is. En dat maar heel klein percentage PvdA is. Ja, en dat is... Dat is dan nog het progressiefste wat er voorhanden is of zo. Ja. Maar ik moet heel erg ook denken, wat mij steeds als voorbeeld voor ogen staat, is het van die hoofdcommissaris in Engeland die gewoon weigert om een aantal kernenergiedemonstranten te ontruimen of zo. En dan denk ik, het kan dus wel als jij dat niet ziet zitten. Ja. En als jij een opdracht die ze jou geven als politiefunctionaris niet ziet zitten, omdat je vindt van daarvoor ben ik niet en ik vind dat die mensen gelijk hebben en dat demonstreren een recht is.
Ja.
En dus ik doe het niet. Ik denk dat dat heel goed zou zijn.
Maar dat kan niet als individu. Dan moet je dan en masse doen. En dan denk ik dat een van de van de goede bijkomstigheden van deze gesprekken geweest is dat er gewoon veel meer discussie binnen het politieapparaat is en dat zo die groep wel groeit. Maar ik bedoel, het heeft geen zin, het heeft wel zin, maar op een heel andere manier. Als een Aad van Berkel zegt, ik doe het niet meer. Omdat het best veel publiciteit en discussie oproept en dat mensen tot denken gezet worden. Maar daarmee is het niet zo dat er geen ME'en dodenwaard gaat. Maar als dat groeiende is en op een gegeven moment zeggen 100 of 150 mensen dat, dan wordt het moeilijk en dan moeten ze bovenaan wel gaan nadenken.
Hmm.
En dan wil ik niet zeggen dat dat gelukt is met deze gesprekken. Maar, misschien voor een heel klein... Als er 15 mensen of 20 mensen alweer een stuk ruimer denken, met minder oogkleppen op en meer bereid zijn om dingen politieker te bekijken, dan alleen maar is het rustig in de stad, ja of nee, dan ben ik al blij.
Ja.
Nou, vooral ook dat ze, wat ze volgens mij best wel, wat hun aan denken heeft gezet, is dat wij bijvoorbeeld toen met die toestel met Jan de Goede, die geschorst werd. Toen vroegen wij aan hun, hebben jullie, want dus iedereen zei daar van eigenlijk heel goed dat hij dat doet en vinden we te gek. En toen vroegen we van, hebben jullie hem dat ook laten weten? Nou, nee, dat hadden ze niet, want ja, dat was zo ver weg en druk gehad. En ja, toen hadden wij zoiets, en dat vinden we dus echt heel maf. Van hoe kan je nou dat, bedoel, dat heel goed vinden en het eigenlijk te gek. En ook weten dat zo'n man alleen staat en geschorst wordt. En zonder dat er eigenlijk van binnenuit veel protest tegen is en er toch niks aan doen. En toen hadden ze echt een paar zoiets van, oh ja, ja, je kan natuurlijk ook eens even opbellen. Of je kan ze ook even een brief sturen om te laten weten dat als hij... Nou, en dat zijn toch wel dingen waar ze, ja, waar ze best wat meer over zijn gaan nadenken.
Ja. Want nou, als ik dan zoiets hoor, denk ik ook van, zijn ze niet bang voor soort represailles van collega's of zo? Zijn die mensen met wie jullie praten niet erg eenlingen binnen de rest van hun bureau of waar ze dan ook werken?
Ja. Ik weet van een van de inspecteurs dat als hij op het bureau kwam, dat mensen die onder hem zaten, nou best wel een tijd lang wantrouwen in hun chef gehad hebben. Zo, die chef van ons is ook niet goed snik. Die zit een beetje met krakers te lullen. En wij kunnen weer de straat op tegen die lui. Mm. Dan krijgen wij weer stenen tegen ons bek. Mm. Nou, en dat ik best wel respect voor hun kreeg toen ik uit hun reacties begreep hoe ook zij hun nek uitsteken binnen het toch rechtse, of toch nou behoorlijk rechtse politieapparaat. Mm. En dat, dat ze best wel... zich bij elkaar sterk hebben moeten voelen en elkaar ook gebeld hebben vaak na de gesprekken om gewoon wat steun bij elkaar te krijgen. Mm. Om gewoon toch door te gaan. Mm. En nou, ik heb wel het idee dat er ook nu wel meer mensen zijn waarbij zij steun vinden hoor. Maar zeker in het begin hebben ze het niet makkelijk gehad.
Mm. Want ja, dat uit wat jullie nu zeggen blijkt heel duidelijk van... Zij zijn dus niet de politie. De politie heeft niet een aantal mensen geselecteerd en als vertegenwoordiging van de politie daar naartoe gestuurd. En jullie zijn niet de krakers. Jullie zijn gewoon ook uit eigen motivatie daarheen gegaan. Dus in zoverre denk ik van alle krantenberichten die over die gesprekken zijn verschenen en heel die tv-uitzending die daarvan weer het gevolg is, dat het allemaal zo ontzettend opgeblazen wordt of zo. Mm-hmm. En wat is verder het nut daar nou van?
Nou, ik wil inderdaad wel zeggen dat een hele grote twijfel is van onze kant uit naar het tv-programma. Dat wij best wel angst hebben dat, hoewel het heel duidelijk gezegd zal worden, dat wij geen vertegenwoordigers zijn van de kraakbeweging, omdat de kraakbeweging die gewoon niet kent. En dat ieder op eigen initiatief dingen doet. En dat we ook helemaal niet representatief zijn met wat we vinden, denken en doen. Nou, ik bedoel, er zullen wel veel meer mensen wel denken zoals wij, maar op geen enkele manier vertegenwoordigers. Nou, en het is, ja, je weet nooit hoe dat psychologisch werkt. Dat mensen dan toch zien van... die krakers die vallen wel mee. En die politie die valt ook wel mee. Zie je dat? Die lui die praten met elkaar. Te gek zeg. Terwijl dat is de bedoeling niet. Want het moet gewoon niet zo zijn. Van, ook zeker niet naar die politie toe van... Nou, die valt wel mee. De politie valt helemaal niet mee.
Nee.
En dat is gewoon een enorm risico van het programma. Nee. Waarvan ik hoop dat het nou zo gemonteerd is of zo overkomt. Dat die indruk niet gewekt wordt. Nee. En ja, dat moet je afwachten.
Maar wat doen jullie daar dan mee als je inderdaad... Wij weten allemaal, de politie valt helemaal niet mee van mishandelingen bij arrestaties. Ja. Of überhaupt dat je tegenwoordig misschien niet gearresteerd wordt, maar wel finaal in elkaar getrimd op een echt een fascistische manier. En daar praten jullie daar ook binnen die gesprekken over en wat zij daarmee doen of zo?
Daar hebben we veel over gepraat. Maar op een gegeven moment krijg je een soort van kip-en-ei-discussie. Want dan zeggen wij van... jullie hebben daar en daar weer ontzettend gemapt. En dan komen zij met je... En jullie gooien, schieten met katapulten. En dan zeggen wij van... Ja, maar jullie gebruiken traangas. En dan zeggen zij... Jullie gooien met stenen. En nou, die discussie hebben we dan echt een aantal keren gehad. En op een gegeven moment is het zo van... dan ben je daarover uitgeluld. En dan gaat het veel meer om van... wij gebruiken geweld en waarom gebruik je geweld en wat is het nut daarvan? Ja. En dat zijn, nou ja, dan, het beroemde voorbeeld is met abortus. Je zingt 10 jaar lang liedjes en op een gegeven moment denk je van ja, dat helpt dus niet. Ze laat je wel liedjes zingen, maar daar kom je dus ook geen stap verder mee. Voor dat soort dingen blijken ze dan best wel gevoelig te zijn. Van dat op ze begrijpen ook wel dat je op een gegeven moment uitgezongen bent en dat je dan een steen in je hand neemt.
Maar goed, bij die abortus is dus juist het voorbeeld van je zingt 10 jaar lang liedjes, maar daarna zijn mensen niet begonnen met geweld, maar zijn die vrouwen op een ontzettend walgelijke manier in Den Haag in elkaar geslagen door hun met geweld.
Dat is hier ook gebeurd. Ja. Denk maar aan de Nicolaas Beetstraat. Dat denk ik toch ook een hele ommekeer bij mensen geweest is. Van tot hier en niet verder.
Ja, precies.
Ja. En daar is van hun kant, dat zien ze ook wel in hoor. Dan, als wij hun vertellen, geweld heeft nut, kijk maar, weet je. En dan kunnen we ook gewoon de afgelopen 2 jaar gewoon ook vertellen van, nou, dat geweld heeft heel veel dingen zichtbaar gemaakt die jaar in jaar uit onzichtbaar gebleven zijn. Dus als je nu naar de gemeente gaat en vraagt om een gesprek voor het een of ander, dan zijn ze niet thuis. En gooi je de ruiten in en dreig je met allerlei dingen, dan gaat de deur ineens op een kier en dan mag je wel 10 minuten binnenkomen. Mm-hmm. Dan, ja, ik bedoel, de openbare ordeverstoring zie ik als een enorm chantagemiddel. Wat op dit moment nog steeds werkt, omdat ze ons lastig vinden. Het is vervelend wat we doen. Ze kunnen het niet gebruiken. Dus dan moeten ze even aandacht aan ons besteden. En het is wel heel jammer dat het allemaal geen structurele veranderingen met zich meebrengt. En tot nu toe alleen maar incidenteel. Als dat pand wordt weer aangekocht en de stoom is weer even van de ketel. Maar ja, goed.
Maar je behoudt er wel panden mee.
Ja, precies. Ja. Want nu lijkt een beetje in de discussie alsof alsof jullie stellen van wij beginnen met geweld, want dat vinden we zo goed, want dan krijgen we de aandacht. Ik denk dus dat het veel meer is van dat je van tevoren kunt voorspellen dat er weer een slag tussen politie en kraak zal samenhangen, omdat je weigert je bij een bepaalde wettelijke toestand neer te leggen van je moet je huis uit of je moet dit of je moet dat of zo. En dan komt het toch neer op de vraag voor mij blijft van waarom laat je je sturen als je het ermee eens bent dat mensen huizen kraken omdat hier in Amsterdam geen huizen te krijgen zijn, dat mensen überhaupt niet anders kunnen wonen of je hoeft het niet altijd alleen op zielige woningnood te gooien, maar je kunt ook op tal van andere dingen gooien. Als ze daar dan mee eens zijn en erover nadenken, waarom ze dan toch gaan.
Dan zeggen zij van als wij als individuele politiemensen zelf beslissen wanneer we ergens naartoe gaan, wanneer niet, dan heb je pas de echte politiestaat waar jullie het steeds over hebben. Ja. Nou ja, dat is.
En dat ze ook zeggen van nou, het politieapparaat is zo rechts, ga maar na, het zal niet in je voordeel werken als politie op eigen houtje dingen kan gaan doen. En zij zijn daar ontzettend bang voor. En ze zeggen ook van we zijn voor de politie niet gekomen voor ME-taken. Dat is die hele ME, dat is 5% van ons werk. En we doen 95% andere dingen waarvan we wel veel zien zitten. Nou, en dat ME, dat hoort erbij. En we komen inderdaad af en toe in situaties die we eigenlijk niet zien zitten. Want zeker met kernenergie, dat vinden ze best wel heel shit om dan als ME op te treden. Maar zij zien dat als een tol betalen. Die tol betaal je.
Maar goed, ze weten van tevoren dat ze daar dat ME-werk erbij hoort. En dan denk ik van, wat hun betreft vind ik nog wel prima. Maar er zijn ook, dat bijvoorbeeld mensen die als stille of als arrestatieteam werken, dat die daar fulltime mee bezig zijn. Ja. Alhoewel dat ook niet de bedoeling is. En bereik je dan dat soort mensen daarmee door gesprekken met de politie?
Dat weet ik niet. Ik weet niet genoeg van die arrestatieteams af om te weten in hoeverre die 100% met oefeningen als arrestatieteam bezig zijn of in hoeverre die ook gewoon politietaken hebben.
Nou, het is zo dat ze geacht worden gewoon dat gewone politieagenten worden bij speciale aangelegenheden geformeerd tot arrestatieteam.
Ja,
maar in de praktijk komt het erop neer dat dat dus steeds dezelfde potige jongens zijn die daar dus fulltime mee bezig zijn en helemaal geen normaal politiewerk meer doen. En dat die dus ook steeds verrechtsen. Het pure matwerk, de knokploeg van de politie is. En maar wat ik dan ook heel gevaarlijk vind, en ik denk dat het heel erg bij die gesprekken hoort, is dat gisteren stond dus in het Parool, in de krant van vrijdag, dat nadat een hele hoge groep van politiefunctionarissen had uitgemaakt dat er voor individuele meningen binnen de politie geen plaats is. En dus zeker als mensen bezwaar hebben tegen bepaalde politieopdrachten en die taken uit te voeren, dat ze dan dus maar moeten verdwijnen. En dan denk ik, dan begint het al. Dit is heel gevaarlijk. En wat willen jullie dan nog met je gesprekken?
Silhouettes and shadows. Watch the revolution. No more three steps to heaven. Just walkie-talkie. Heaven or heart. Just big heads and drums. Full speed and pagan. And it's no game.
Wij willen binnen het politieapparaat druk uit blijven oefenen en tegengas geven. Omdat als we ons zeg maar te radicaal opstellen, worden we niet meer serieus genomen en worden we aan de kant gezet. En dan hebben we nog minder invloed.
Ja.
En dan is onze vraag natuurlijk weer, ja, tot hoever ga je dan? Dat blijft natuurlijk. Maar ja, zij hebben die keus gemaakt om van binnenuit te blijven werken. En van daaruit ook meer mensen, tegen te houden in hun verrechtsing.
Ja.
En
dat vond dan wel
als je
heel
niet
goed,
bij één blijft,
ja.
Kijk, één man of één vrouw kan je heel makkelijk aan de kant zetten.
Ja.
Maar als dingen doorsijpelen en er wordt meer over nagedacht, door gewoon enorme veel informatie, denk ik ook, dan kunnen ze dat van bovenaf minder makkelijk gaan zeggen.
Nou, dat vind ik heel goed. Maar waar ik wel aan zit te denken, bij jullie gesprekken, wat doen jullie als je bijvoorbeeld bij een rel een van je politiegesprekpartners tegenkomt of zo? Of ga je überhaupt door die gesprekken nog wel naar rellen of zo? Omdat ik denk dat je ook heel erg dan hebt over de functie van zo'n rel. Wat je net al vertelde van, het brengt ons publiciteit als er weer een rel geweest is. Maar ik denk alleen maar negatieve publiciteit. Maar wat doe je als je elkaar tegenkomt?
Dat is nog niet gebeurd.
Niet in rel.
Niet
wel,
in rel.
Wel gewoon 5 mei geloof ik dat ik een paar van hen tegenkwam.
Ja.
Nou, Frans is wel eentje tegengekomen in Lucky Luik. En dat was best wel raar. Dat die Bernard die zei ineens van, hey, hallo Frans! En Frans hield een...
Bernard is iemand van de politie?
Van de politie, ja. Die is inspecteur. En die was daar in Burger om te... die knopploeg met de krakers te helpen afvoeren. En dat ging zo van, hey joh, jij moet over een uur het Mozeshuis zijn. En dat Frans, jij ook. En die stonden best wel even met elkaar te kletsen. En dat ging dan best wel goed. En andere krakers van, hey hallo, hoe ken jij die? Wat is dat? En Frans, ik ben geen stille hoor. Maar ik zit in een clubje met ME'ers. En we hebben vanavond een gesprek op het Mozeshuis. En daar moet hij ook zijn en ik ook. Dus was s'avonds dan ook best wel geinig. Frans kwam 10 minuten te laat en Bernd kwam 3 kwartier te laat. En dat was zo van, meteen erover klitsen en zo. Maar ja, het is voor mij niet een reden om niet meer naar redden te gaan. Helemaal niet, zeker niet. Op het moment dat ik dat gevoel zou hebben, zou ik onmiddellijk meer opgehouden zijn. Politiek gezien verandert er dan niks hoor. Ik heb wel eens gemerkt dat ik op het moment dat ik dan echt heel woedend ben... Bij de Beulingstraat toen, dat was toen in het district van Leimersgracht.
Ja.
Dat ik toen best wel dacht van, oh shit, ik hoop niet dat ik die en die zie. Daar heb ik nou helemaal geen trek in. Ja. Maar ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik ze tegenkom. Ik denk dat het heel erg van de omstandigheid afkomt, afhangt ja, wat er net allemaal gebeurd is en hoe het met je emoties staat.
Want het lijkt me ook heel belangrijk van dat ik heel vaak zo ontzettend kwaad ben na ontruiming of na als er weer iets gebeurd is, dat ik überhaupt niet iets uit mijn strot zou willen krijgen om met mensen te gaan praten of zo. Terwijl je hebt gezien net dat de mensen in elkaar zijn geslagen op een hele brute manier en vervolgens ga je weer naar je gespreksgroepje toe. Daar zou ik dan ontzettend van balen.
Nou, voor mij is het dan ook op een gegeven moment geklapt. Ik ben na een dodenwaard, heb ik gezegd van, nou, nu stop ik ermee. Toen ben ik ook met de gesprekken gestopt en heb ik ook verder niet meer meegedaan.
Kun je precies een beetje aangeven waarom? En dat je kan me voorstellen dat ik wel zo kwaad zou zijn, maar dat je behoefte aan hebt toch aan hun te vertellen wat jij dan gezien hebt van hun kant, wat er gebeurd is.
Nou, ik ben zo van wat er die zaterdag allemaal gebeurd was. Alle traangas en de charges en alles wat we over ons heen hadden gekregen. Daar was ik echt razend, ontzettend kwaad over geworden. En al die toestanden met die stille ook. Daar voelde ik me ontzettend kwaad over. En wat ik toen heel erg vond, was om ze de volgende dag, toen die ouderen en die persgroep kwamen, om ze toen zonder beenbeschermers en zonder gasmaskers de redelijkheid zelf te zien spelen. Mm. En toen zag ik toen al die mensen met ze in een discussie gingen, toen werd ik zo kwaad. Zo van, godverdomme, nou staan jullie te praten met ze. En nou is het weer een en al redelijkheid. En straks, als de pers weg is, dan beginnen ze weer. Mm. En toen ging het bij mij zoiets van, god, maar ik doe het zelf ook. Ik lul ook met ze, alleen weer volgende week in plaats van vandaag. En nou, toen was het voor mij zoiets van, nou, ik weet nou precies waar ze staan. En ik weet dat op zich mensen zijn, weldenkende mensen. Maar ze blijven gewoon foute keuzes maken. En zolang zij mij hier wegjagen op het moment dat ik hier sta, en zolang ze mij hier met traangas bereid zijn om mij hier met traangas te bestoken, nou, zolang ze dat doen, praat ik niet meer met ze. En vanaf dat moment ben ik er dus ook mee gestopt.
En hoe werd dat binnen de groep opgevangen? Dat jij zei, ik stap eruit, want ik zie je toch niet zitten?
Nou, ik heb het toen, de avond daarna dat de gesprekken waren, ben ik op het eind van de avond gekomen om het aan die ME'ers te vertellen. Dat was in eerste instantie heel, die reageerden echt heel emotioneel. Zo van, dan ben je dus nu, die begonnen te vergelijken met de RAF en zo. Van, wat voor weg blijft er dan over als je niet meer praten wil? Die vond, blijft dus alleen maar de geweldspiraal over.
Maar op dat moment dat zij een dodenwaard staan te rammen, valt er ook niet zoveel te praten. Als je ontzettend gepakt wordt door mensen die stiekem uit het weiland in het donker opkomen duiken.
Ze begrepen dat wel. Ze zeiden ook wel van, ik kan me voorstellen als je een flink pak slagen gehad hebt, ze kon het wel invoelen.
Pak slagen is dan nog eufemistisch voor wat er dan bij gebeurt.
Nou oké, zij gebruikten die formulering.
Ik had het gevoel dat de een het beter begreep als de ander.
Ze voelden het wel in, maar ze waren het niet mee eens, had ik het idee.
Nee.
Ze vonden het jammer. Ze hebben het woord jammer een paar keer gebruikt.
Ja. Voor mij was het echt heel, ik heb er ook geen spijt van gehad. Terwijl ik wel denk van zo, ik vind, ik heb het dan wel heel nauw gevolgd nog. En zo van Jonneke en Gerardine en Gerard en zo ben ik heel erg op de hoogte gebleven. En als ik dan hoor wat er uiteindelijk dan toch nog allemaal bij hun teweeg wordt gebracht, denk ik van, ik vind het prima dat die gesprekken op zich doorgaan. Alleen, ik kan er niet meer uit mijn strot krijgen. Maar ik blijf het wel goed vinden dat het gebeurt.
Hoe reageerden jullie daar verder op of zo? Dat zij er dus uit wou stappen en het niet meer zag zitten om dat te doen. Omdat ik kan me voorstellen dat ik me lullig zou voelen als ik toch wel verder ging. Ook al is het wel goed dat het wel gebeurt, maar dat je heel goed in kan leven in waarom zij dan besluiten uit te stappen, maar jij gaat ermee verder.
Nou, wat ik heel erg merkte is dat Saskia en ik Dodewaard heel anders beleefd hebben. Dat zij in enorme woede zat ten aanzien van Dodewaard. En dat ik eigenlijk in Dodewaard voor het eerst merkte van ik ben niet meer zo bang en ik ben niet meer zo boos. En dat ik daar... Ik ben nog boos over die stille bijvoorbeeld. Omdat die verrassen me nog steeds in hun daden. Maar die ME'tjes, die verrassen mij niet meer. Ik weet dat het zo meteen uit die commandowagen komt. Gebruik de wapenstop en snelle pas voorwaarts. En dan komen die klappen. En weet je, ik raak nog wel in paniek van traangas natuurlijk. Maar ik had het gevoel dat ik in een soort nieuwe fase zat in Dodewaard. Ik heb het allemaal heel analytisch zitten bekijken. En... Nou, me ontzettend triest gevoeld over wat we allemaal gewoon toch iedere keer te incasseren hebben om dingen maar aan het licht te brengen en om maar duidelijk te maken wat voor klote centrales er staan, hoe gevaarlijk die kringen zijn. En ja, op een heel trieste, maar ook wel rationele manier. En bij haar zag ik die woede, die heb ik een half jaar geleden gehad. Dus ik had een heel andere fase. Dus ik kon van haar heel goed begrijpen dat zij die gesprekken gewoon, dat ze dat niet meer op kon brengen. Maar dat gold voor mij gewoon niet. En dan zeg ik, dan moet ieder doen wat hij voelt. Dat is oké.
Maar vind je het dan niet fnuikend of zo? Want dan heb je dus blijkbaar alleen die ME'tjes bereikt. Maar die stille die toch maar doorgaan met de fascistische praktijken, die bereik je niet of zo. En dat zou voor mij dan een soort breekpunt gaan vormen van ik kan wel blijven praten. En ik vind het heel goed om met die gewone normale jongens te praten. Want zij kunnen dan beter zich inleven waarom wij er staan. En hun vrouw hoeft thuis niet meer in angst te zitten. En weet ik veel wat. Maar als ik zie wat er toch verder allemaal gebeurt. Dan, ik heb geen zin meer om te praten. Want ik bereik verder geen klap mee.
Ja, maar dat is met alles. Ik bedoel, alles ondersteunt elkaar. Iedere actie die je doet, ieder initiatief wat je neemt. Natuurlijk, je moet gewoon... Ik heb zelf een gevoel van, het is allemaal heel betrekkelijk wat je doet, natuurlijk, maar dat is alles wat ik doe. Als ik met een demonstratie meeloop, is het ook betrekkelijk. Als ik met de gemeente in een of andere groep zit te praten over aankoopprocedures, is het ook allemaal betrekkelijk. En dat weerhoudt niet om dingen te doen. Natuurlijk, ik bereik de stille niet. Ik bereik nauwelijks iemand van het hele politiekorps. Maar je moet het wel allemaal in verhouding zien. En anders blijf ik in bed liggen, dan doe ik helemaal niks meer. Silhouettes and shadows. Watch the revolution. No more three steps to heaven. Just walkie-talkie. Heaven or heart, just big heads and drums, full speed and pagan, and it's no game. Don't understand the situation. So where's the moral? People have their fingers broken to be insulted by these fascists is so degrading, and it's no game. Documenters and refugees, couples against the target,
faces. Draw the blinds on yesterday, and it's all so much scarier. Put a bullet in your brain, and it makes all the papers. And treadmills of garbage storing, and it's no game.